Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 10e vers van Psalm 64. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 64e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 37. We noemden u Matthäus 12, de versen 22 tot en met 37.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was. En hij genas hem, alzo dat de blinde en de stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon Davids? Maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, den overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis een sterken inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerder een sterke gebonden heeft? En al dan zal hij zijn huis beroven. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mens niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Of maakt een boom goed en zijn vrucht goed, of maakt een boom kwaad en zijn vrucht kwaad, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij anderen gebroedsel, hoe kunt gij goede dingen spreken daar gij boos zijt? Want uit een overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit een goede schat des harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, uit welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden.
De tekst voor vanmiddag vindt u eveneens in Matteüs 12, en wel de versen 38 tot en met 42. Matteüs 12, de versen 38 tot en met 42. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst, als volgt. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. Zingen wij van Psalm 77, het 7e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 8 van de 77e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we lezen in het boek Exodus hoe Mozes door de Heere werd aangewezen en geroepen om het volk van Israël uit Egypte te verlossen. En Mozes heeft 3 tekenen moeten doen. Die werden hem ter bemoediging en versterking gegeven. Welke tekenen waren dat, jongens en meisjes? Allereerst moest hij de staf die hij had op de grond werpen. Dan werd die staf een slang. En daarna moest hij die slang bij de staart grijpen en werd die slang weer een staf. Dat was een bemoediging voor Mozes. Daarin lag opgesloten dat de Heere hem zou sterken. Het tweede teken was dit, dat hij zijn hand in zijn boezem moest steken. En toen hij zijn hand eruit haalde, was hij helemaal wit van de melaatsheid. Opnieuw moest hij zijn hand in zijn boezem steken. En toen de hand er daarna uitkwam, gezond als voor die tijd. Dat hield in dat Mozes eerst een hele hoge plaats had in Egypteland. Toen moest vluchten. Een eenvoudig herdersbestaan moest leiden. Denk aan die melaatsheid. Maar nu door de Heere werd aangesteld om leiding te geven aan het volk van Israël. En het derde teken. Hij moest water uit de Nijl scheppen, op het droge doen, en dat water zou tot bloed worden. Daarin ligt opgesloten dat Mozes zelfs macht zou krijgen bij God vandaan over de Nijl, die als een afgod werd vereerd. Want het water van de Nijl zorgde voor vruchtbaarheid en groei. De Heere staat daarboven. En dan lezen wij in Exodus 4, vers 30 en 31. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. Dus die staf werd neergeworpen, de hand in de boezem gestoken en water van de Nijl op het droge gedaan. En wat gebeurt er dan? En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofden en aanbaden. Het volk geloofde. En hoe is dat nu met de tekenen die de zaligmaker, de meerdere Mozes deed? Want de Heere Jezus heeft heel veel tekenen gedaan door de meerderheid van het volk. En door de meerderheid van de leidslieden werd hij niet geloofd. Niet aangenomen als de door God gezonden verlosser. En daarin tekent zich de boosheid en de zondigheid van dat overspelig geslacht. Het staat in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 12 van Matteüs. Als die man met die dorre hand, die verlamde hand, wordt genezen, wat gebeurt er dan? We lezen in vers 14. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. De tekenen werden niet geloofd. Ook niet als iemand van zijn stomheid en blindheid genezen werd. Dat is u zojuist voorgelezen. Iemand die niet zien kon. Iemand die niet spreken kon. De zaligmaker maakte hem ziende en deed hem spreken. En bovendien verlost hij hem ook van de duivel. Hij was van de duivel bezeten. Nou, dan zouden we toch haast verwachten dat het volk en de leidslieden de zaligmaker zouden erkennen. Maar de vijandschap en het verzet is ontzaglijk groot. Want dan lezen wij in het 24e vers van Matteüs 12. Maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden: deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Dus het verlossingswerk van de zaligmaker betitelen zij als duivelswerk. En dan gaan ze ook nog eens om een bijzonder teken vragen. Dat is onze tekst. De zaligmaker en zijn tekenen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats een gevraagd teken. Ten tweede een geschied teken. En ten derde een komend teken. De zaligmaker en zijn tekenen. In de eerste plaats een gevraagd teken. Ten tweede een geschied teken en ten derde een komend teken. Toen, vers 38, antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Ze hadden net een teken gezien. Die blinde kon zien. Hij kon ook spreken. En hij was van de duivel verlost. En nu vragen ze nog een teken. En ze spreken de zaligmaker aan met de titel Meester, Rabbi. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat zij zich werkelijk aan hem wilden onderwerpen. Het houdt ook niet in dat ze hem erkenden als de door God gezonden verlosser. Ze doen alsof. Ze doen net alsof ze toch eerbied voor hem hebben. Het lijkt erop alsof ze nog maar een klein zetje nodig hebben en dan zullen zij hem erkennen. En werkelijk zijn onderwijs gaan volgen. Meester. En hoe heeft de Heere hen kort tevoren genoemd? Hij noemde hen adderengebroedsels. Hij doorzag hen. Hij kende hun plannen. Hij wist dat ze van het leven wilden beroven. En hij wilde ook zijn leven gaan afleggen. Dat komt in deze lijdenstijd toch heel bijzonder naar voren. Hij onttrok zich daar niet aan. Met de adem van zijn lippen zou hij zo al die goddelozen, al die vijanden kunnen doden. Maar dat deed hij niet, nu niet en ook later niet, als hij daadwerkelijk gevangen wordt genomen. Want dan zou er geen verlossing zijn geweest. Meester, het klinkt wel mooi. Maar ze zijn in diepst van hun hart vijanden van hem. Ze hebben een andere meester. En die meester, dat is de boze, de duivel. Die heeft het voor het zeggen in hun hart en leven. Ook al hebben zij dan de boeken van Mozes, al kennen zij de psalmen, al weten zij van de inhoud van de profetieën, toch is de duivel hun meester. Geliefde gemeente, dat geldt nou van ieder mens zoals hij op deze wereld komt. Dan heeft de duivel het voor het zeggen. Wij worden allemaal in zonde ontvangen en geboren. En weet u wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft? Niet ieder die zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk Gods binnengaan, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Dus ook wij kunnen allerlei aanspraken op de lippen nemen als we in het gebed tot God naderen. Heere, God, alwetende. Maar beleven wij die aanspraken ook? Want daar gaat het om. Hier dat deel van het volk wat vijandig was en dat deel van de fariseeën en schriftgeleerden dat tegen de zaligmakende kant was, beleefden dat helemaal niet. En zo kan dat ook nu in het kerkelijke leven zijn. En weet u wat dus een onbegrijpelijk groot wonder is? Dat de Heere tot zulke mensenkinderen komt. Dat heeft hij al gedaan in het paradijs. Adam en Eva hadden zich geworpen in de armen van de duivel. Maar de Heere laat hen niet gaan. Hij roept hen ter verantwoording, hij zoekt hen op. En hij belooft zelfs dat het vrouwenzaad zal komen om de kop van de slang te vermorzelen. En zo komt de Heere ook tot ons zondag aan zondag. Heb u het onthouden? Als die bloedvloeiende vrouw de kwast van het kleed van Christus aanraakt, dan ziet dat hierop dat wij de Bijbel bijvoorbeeld in onze hand nemen. Het zijn de schriften die van Christus getuigen. Dan komen wij met hem in aanraking. En zo is het ook onder de prediking. Dan komen wij met Christus in aanraking. Calvijn zei, als de prediker zijn mond opent, gaat het bloed van Christus druppen. Dat geldt toch bijzonder in de lijdenstijd. En wat een wonder, door God, aan die hoogste profeet en leraar verbonden te zijn. Getrokken uit de klauwen van de boze. Uitgedreven naar Christus met de nood en de schuld van het leven, de onverbeterlijkheid en zondigheid van het bestaan, om het alleen van hem te verwachten. En dan gaat er ook kracht van hem uit. Dan luister je niet alleen met je lichamelijke oren, maar dan ga je horen met je hart. Dan komt er wat de profeet Hosea mocht verwoorden, denk aan de preek op de biddag. Schuldbeleving, verootmoediging, zoeken van vergeving, ontvangen van vergeving, dan zal de Heere zijn als de dauw. Dan druipt zijn leer als een regen en zijn rede als de dauw. Dat is een onbegrijpelijk groot wonder. Maar de Heere werkt die wonderen. Maar deze vijanden stonden daar nog heel ver vandaan. Zij kwamen ook in aanraking met de tekenen die de Heere Jezus deed. Maar ze weigerden voor hem te buigen. De verklaarders zeggen dat ze eigenlijk een heel bijzonder teken verwacht hebben. Bijvoorbeeld een grote verandering in de sterrenhemel. Dat zou toch wat te zeggen hebben op deze aarde als je dat opeens zou waarnemen. Of als er gouden letters in de lucht zouden verschijnen. Of als Michaël opeens zou komen, de aartsengel, om tegen de Romeinen te strijden en het volk van Israël van die gehate vijanden te verlossen. En ze vragen zo'n heel bijzonder teken eigenlijk met de bedoeling dat het de zaligmaker niet zou gelukken. En dan zouden ze kunnen zeggen tegen het volk, zie je wel, het is de ware Messias niet. Het is niet diegene van wie de profeten geprofeteerd hebben. En waar Mozes al van gesproken heeft. Het is een valse Messias. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën zeggende, Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar dat gevraagde teken wordt niet gegeven. Maar hij antwoordde en zeide tot hen. Dat is al een wonder eigenlijk. Dat de Heere die vijanden niet wegvaagt in een ogenblik. Hebben dat ook wel eens beleefd. Dat nog een wonder was. Dat we leven mochten. Een wonder dat we nog waren in het heden der genade. Een wonder dat we nog naar de kerk konden gaan. Hij gaat tot hen spreken. Gaat hen eerlijk behandelen. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Boos. Dat is een woord wat een hele diepe strekking heeft. Dat woord boos komen we ook tegen in het volgende hoofdstuk van Matthäus. Ik denk aan het 19e vers. In de gelijkenis van de zaaier, de verklaring daarvan. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. De boze. Dat is de duivel. En ook in vers 38 lezen wij. De akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. Kinderen van de duivel. Dus wat zegt de Heere Jezus? U bent wel nazaten van Abraham. En u denkt dat u daar heel wat aan hebt. Maar u bent ten diepste nog kinderen van de boze. Slaven van de duivel. En dat geldt kerkmensen vandaag net zo goed hoor. Zijn we eraan ontdekt. Is ons zondige bestaan opengelegd door God. Niet voor niets wordt elke zondagmorgen de wet gelezen. Opdat we onze boze daden zouden zien en belijden. opdat het werkelijk tot de belijdenis zou komen, ook ik, al ben ik dan uit kerkelijke ouders geboren, al ben ik dan een verbondskind, ben van mezelf een kind van de boze. En ik bemin het boze, ik doe het boze. Verdorven, zondig, dat wordt daarmee aangegeven. En met een uitwendige godsdienstigheid kan dat echt niet weggehaald worden. Boos en overspelig geslacht. En dat woordje voor overspelig geeft ook letterlijk ontrouw aan binnen het huwelijk. De verhouding tussen God en het volk is te vergelijken met een huwelijk. En nu is dat volk van Israël ontrouw, overspelig. Daar geldt het grootste gedeelte van het volk en het grootste gedeelte van de leidslieden. Het is waar, na de terugkeer uit de ballingschap werden de afgoden niet meer gediend. Maar dat is nog heel iets anders dan in waarheid voor de Heere neer te buigen. Daar gaat het dus om, geliefde gemeente. Of ik u en jullie echt de Heere mogen dienen. Echt aan hem verbonden mogen zijn. Getrokken uit de macht van de boze. Gehoord van Christus. Denk aan die bloedvloeiende vrouw die er ook van gehoord had. Uitgegaan naar Christus, dat woord met een hongerige, dorstige ziel ter hand genomen, biddend gelezen. En biddend en smekend opgegaan onder de prediking van het woord. Kracht ondervonden die van God uitgaat. Genezende kracht. Dat er in beginsel een leven gekomen mag zijn tot eer van God. Eerlijk wordt het gezegd. Boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En dat teken wordt niet gegeven. Ja, soms geeft de Heer wel tekenen, denk aan Mozes. Denk ook aan Gideon. Gideon had versterking nodig in zijn geloof. In de overtuiging dat de Heere met hem zou zijn. Tot tweemaal toe een teken gegeven op zijn verzoek. Eerst dat vlies nat. En alles eromheen droog. En de tweede maal dat vlies droog. En alles eromheen nat van de dauw. Tot versterking van het geloof van Gideon. Maar hier wordt het gezegd, boos en overspelig geslacht. Het teken wordt niet gegeven. En toch laat de Heere in zijn goedheid iets zien waarin zijn almacht schittert. Dat is de tweede zaak. Een geschiedteken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Jona. We kennen allemaal de geschiedenis wel, niet waar, jongens en meisjes? Jona kreeg opdracht van God om naar Nineveh te gaan. Een grote, goddeloze, vijandige stad. En Jona wilde niet. Hij ging op een schip om niet naar Nineveh te gaan. Maar wat doet de Heer? Er komt een storm. Dat is maar niet toevallig. Juist op dat moment moest die storm daar zijn en dat schip door die storm getroffen worden. En dan weten we wat er gebeurt. Dan wordt Jona overboord geworpen. maar hij verdrinkt niet. Hij wordt opgeslokt door een grote vis. Die zeelieden zullen wel gedacht hebben. Van Jona wordt nooit meer iets gezien. Maar de Heere bewaarde hem. Deed hem roepen uit het ingewand van de vis. En gaf hem ook de overtuiging dat hij eruit zou komen. Het heil is des Heeren. De verlossing komt bij hem vandaan. En na 3 dagen en 3 nachten is dat ook gebeurd. Jona uitgespuwd op het droge. En toen is Jona naar Nineveh gegaan. Een bijzonder teken was dat. Jona niet omgekomen in het ingewand van de vis. Maar gespaard door God. Gezonden naar Nineveh. En daar in Nineveh, waar ze echt niet veel wisten van God en van zijn dienst, daar heeft Jona gepredikt. Nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd. En wat gebeurde daar? Er kwam schuldverslagenheid en verootmoediging in die stad. De Heere kwam mee in de woorden van Jona. De koning gaf het bevel. Laat mens nog beest, rund nog schaap iets wat smaken. Laat ze niet weiden nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Dat is wat. Die koning van zijn troon af. Alle onderdanen vasten en rouwbedrijven vanwege de zonden die gedaan zijn. En dan heeft die koning zelfs enige bevatting van de barmhartigheid van God. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En dan vergaat die stad inderdaad niet. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Pas 150 jaar later is de stad Nineveh verwoest. De Heere heeft de prediking van Jona, en we zouden van die prediking kunnen zeggen, die was toch wel erg eenzijdig. De barmhartigheid, de goedertierenheid, de genade die er bij de Heere te vinden is, is door Jona echt niet onderstreept en benadrukt. Het oordeel, weliswaar nog 40 dagen, maar dan het oordeel. Over 40 dagen zal de stad verwoest worden. Wat zou u ervan zeggen, als ik vanavond alleen maar zou zeggen, nog 10 jaar en het oordeel komt. Nog 40 jaar en u zult sterven. Nog 100 jaar en niemand van ons zal er meer zijn. En ik spreek niet van Christus. Ik schilder zijn lijden en sterven niet uit als de enige weg tot behoud. Ik laat niet doorklinken dat zondaren welkom zijn bij God in Christus. Dat zouden wij toch wel een eenzijdige prediking noemen. Maar nou het wonder. De Heere gebruikt zelfs die eenzijdige prediking van Jona om de Nineviten te bekeren. En de volmaakte prediking van Christus, met al de tekenen die hij deed, wordt door het merendeel van het volk van Israël, dat volk zo rijk door God beweldadigd, verworpen. En men durft het zelfs te zeggen. Het verlossingswerk van Christus is duivelswerk. Hij doet dat door de overste der duivelen. Een ontstellende werkelijkheid. Maar, nu zegt de Heere Jezus, datgene wat met Jona is gebeurd, laat zien wat er ook met mij zal gebeuren. Komend teken, de laatste gedachte. Alzo vers 40, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De Zoon des Mensen. Die naam kenden de fariseeën en de schriftgeleerden wel, maar zij hadden daar een eenzijdige kijk op. Zij dachten dat de Zoon des Mensen iemand is die met macht, majesteit en heerlijkheid wordt bekleed. En dat leiden zij af uit de profetieën van Daniël. Daar lezen wij immers in Daniël 7 vers 13. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels, als eens mensenzoon, daar hebt u die naam, de Zoon des Mensen. En hij kwam tot de oude van dagen, tot God de Vader, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Die teksten kenden zij, die spraken van de macht, de majesteit en de heerlijkheid van de Zoon des Mensen. Maar ze zagen niet dat daar iets aan vooraf zou gaan. In Daniël 7 vers 13 gaat het over de hemelvaart van Christus. Maar daar is zijn komen op deze aarde aan vooraf gegaan. Hij is de lijdende knecht des Heren. Ook dat is werkelijkheid bij hem. En dat zal eerst in vervulling gaan, zeker. Ook tijdens de omwandeling van de zaligmaker heeft hij zijn macht en heerschappij getoond. Hij is de sterke God, zoals Jesaja van hem geprofeteerd heeft. Want wie kan nou blinden laten zien? En wie kan nou stommen die helemaal niks kunnen zeggen laten spreken? Wie kan doden opwekken? Wie kan verlossen uit de macht van de duivel? Dat tekent toch zijn heerlijkheid en majesteit. Maar ze waren er blind voor dat de Zoon des Mensen, voordat hij plaats zou nemen aan de rechterhand van zijn Vader, eerst de weg van lijden en sterven zou gaan. En dat heeft de Heer Jezus zelf heel duidelijk meer dan eens uitgesproken. Ik denk aan Johannes 3, vers 13 en 14, daar lezen we, en niemand is opgevaren in de hemel, denk aan Daniël 7, vers 13, dan die uit de hemel, nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dus eerst uit de hemel op deze aarde gekomen. Om te lijden. Om te sterven. Want, we lezen in vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Jullie kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes. Er waren giftige, vurige slangen bij de Israëlieten. En wie door die slangen gebeten was, moest sterven aan het gif van die slangen. En dan moest er een slang opgericht op een stang. En als je daarop zag, die slang verhoogd op de stang, dan werd je genezen. En zo is het nu ook met het zien op de gekruisigde Christus. Hij is verhoogd geworden aan het kruis, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Zoon des Mensen verhoogd aan het kruis. En ik denk ook aan de belijdenis van de zaligmaker die hij uitsprak toen hij gevangen was genomen en door de Joodse raad onderzocht werd. Dan lezen we in Matteüs 26 vers 64. Jezus zeide tot hem, tot Caiaphas: gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. Dus niet alleen zal de Heere Jezus ten hemel varen en aan de rechterhand van God de Vader plaatsnemen, hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En nu zal dit teken aan die leidslieden en aan het volk gegeven worden. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in het ingewand van de vis, zo zal Christus 3 dagen en 3 nachten zijn in het ingewand van de aarde. Gestorven, begraven. Een steen ervoor, wachters ervoor, zegels eraan gehecht, opdat hij toch maar niet uit dood en graf zou opstaan. En dat is toch gebeurd. En toen de gevluchte wachters dat melden aan de leidslieden van het volk, hebben ze toen dat teken geloofd? Nee, geliefde gemeente. Ze hebben gezegd: hier heb je geld. En vertel dat zijn discipelen zijn gekomen en het lichaam hebben meegenomen. Niet willen buigen. Wat een vijandschap, wat een verzet. Maar door God uit de doden opgewekt, dat teken gegeven, en daar gaan we van zingen, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 11e vers van Psalm 118. de zoon des mensen. Nee, dat betekent niet dat hij alleen maar mens was. Het betekent ook niet dat hij de mens was zoals God dat bedoeld had in het paradijs. Maar het betekent dat hij die eeuwig God is, de ware menselijke natuur heeft aangenomen, op aarde is gekomen, om in alle dingen volmaakt gehoorzaam te zijn aan God. Zo verdient hij het recht op het eeuwige leven voor zijn kerk. En ook om als de zoon des mensen die aangenomen ware menselijke natuur, de toorn van God te ondergaan. Opdat de hitte van Gods gramschap geblust zou worden. Emmanuel, God met ons. En die weg van diepe vernedering wordt getekend in het Oude Testament. Daar was het grootste deel van het volk blind voor. Dat verstonden de meeste leidslieden totaal niet. Dat er een weg van lijden en sterven zou komen. En dat daarna pas de macht, de majesteit, de heerlijkheid en de luister naar voren zou treden op een ongekende manier. Ja, dat de zoon des mensen ten hemel zou varen en plaats zou nemen aan de rechterhand van God zijn vader. En nog meer, dat hij ook zal wederkomen. Het is tot Caiaphas gezegd, tot het Sanhedrin gezegd, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. De opgestane Christus verworpen. En dan zijn de inwoners van Nineveh een beschamend voorbeeld voor die nazaten van Abraham die denken dat het met hun afstammen van Abraham wel in orde zal zijn. En als ze maar een aantal goede werken doen, als ze maar beantwoorden hun eigen normen en regels, ja, dan zal de Heer toch zijn gunst wel betonen. De zaligmaker bestrijdt dat in een eerlijke prediking. Hoort u maar wat hij zegt. Vers 41. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En dat is dat boos en overspelig geslacht. En zullen hetzelfde veroordelen. Zij zullen meehelpen in het veroordelen van die boze en overspelige nazaten van Abraham, die ten diepste adderen gebroedsel zijn. Hoe zal zij met ons, geliefde gemeente? Wij hebben het woord, de prediking van het woord. Elke zondag opnieuw komt de Heere tot ons. En hij zegt het: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zo was het niet eens verwoord door Jona. Jona die gunde aan de Nineviten de ondergang en de toorn van God. En toch heeft de Heer die prediking van Jona willen gebruiken. Zeker het kan zijn dat er velen alleen maar voor een tijd onder de indruk zijn geweest. Maar ook zijn er echt bekeerd. Anders zou dat hier zo niet staan. Dat de Nineviten zullen opstaan in het oordeel om dat boze en overspelige geslacht te zullen veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De Heer Jezus heeft volmaakt gepredikt. Velen zijn bij hem weggegaan. En ze zeiden, deze reden is hard. Ja, zijn prediking was wel eerlijk. Scherpsnijdender als enig scherpsnijdend zwaard. Aan twee zijden zelfs scherpsnijdend zouden we kunnen zeggen. Ontmaskerend wat onder die vrome buitenkant te vinden was. Adderengebroedsel. Als God ontdekt, geliefde gemeente, dan word je dat in de beleving. Ik heb gekozen voor de duivel in Adam. Ik heb hem gehoorzaamd. Als God in je leven komt, gaat je levensboek open. En dan gaat de Heer dat levensboek doorbladeren, steeds verder terug. En dan kom je allemaal zwarte bladzijden tegen. Dat brengt tot droefheid. Die droefheid over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Brengt ook tot het gebed. Neig mijn hart en voeg het saam. Tot de vrees van uw naam. Een boos en overspelig man of vrouw. Als God laat zien wat er allemaal in je leven gebeurd is. Al ben je dan een keurig meelevend kerklid. Dat wordt aan flarden gescheurd om het zo eens te zeggen. Want de schuilhoeken van het verdorven bestaan worden dan blootgelegd. Om tot een heilzame wanhoop te brengen, dat wil zeggen, om uitgedreven te worden uit jezelf, uit je vroomheid, uit je godsdienstigheid. Om als een arme, verloren, schuldige zondaar tot Christus de toevlucht te nemen. De zoom van zijn kleed te mogen aanraken, zo'n kwast te mogen aanraken. En dan gaat er kracht vanuit. Kracht tot genezing. Dat is nou de betekenis van al die genezingen in het Nieuwe Testament. Dat zijn niet zomaar wonderen die de Heere deed. Die wijzen heen naar datgene wat de Heere doet in het hart. Hier al in beginsel en eenmaal in volkomenheid. Hij opent de ogen der blinden en maakt de tong der stommen los. En dan wordt er gesproken van schuld en verlorenheid, inderdaad een boos en overspelig geslacht. Daar wordt voor de aandacht gesteld, dat kan dan niet meer ontkend worden, dat wordt beleden. Maar ook om te spreken tot eer van God. De Heere grote gaan maken vanwege de wonderen die hij doet. Niet alleen maar in de natuur, maar ook in de genade. Dat zo'n boos en overspelig iemand, iemand die alleen maar luisterde naar de duivel ten diepste door God, werd opgezocht. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder. Als God je staande houdt, bekeert. Er staat een woord voor bekering, dat betekent eigenlijk anders gaan denken. En dat is ook de waarachtige bekering, anders gaan denken. Anders gaan denken over de dingen van deze wereld. Van nature zoekt de mens rijk te worden in deze wereld. Voornaam te worden, aanzien te verkrijgen, dat anderen met eer je naam op de lippen nemen, daar zijn we op uit. Tot zelfs in het kerkelijke leven toe. Een hoge plaats te mogen innemen. Maar, als God bekeert, verliest dat alles zijn waarde. Dan is er maar één ding nodig. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. De betrekkelijkheid van deze wereld wordt gezien. De vergankelijkheid van het leven. En het ene nodige dat bij de Heere in Christus te vinden is, de rijkdom die er in hem is voor arme verloren zondaren, die rijkdom die hij verworven heeft in de weg van armoede, een weg van ontledigd worden. De toorn van God dragen, de hitte van Gods gramschap blussen, opdat er genade, verzoening en vergeving zou zijn, niet alleen voor Ninevieten, maar ook voor nakomelingen van Abraham. Want ook voor hen kan het nog. We lezen immers in Handelingen 6 vers 7 dat een grote schare der priesteren het geloof gehoorzaam werd. Ook onder hen waarachtige bekering. Dus geliefde gemeente, geloof de duivel nou nooit als hij het zegt dat het voor u of voor jou niet meer kan. Er is maar één onvergeeflijke zonde en dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Onze belijdenis zegt op grond van Gods woord dat de geroepenen welkom zijn bij de Heer. Het is de Heer aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. Dus tot wie de prediking uitgaat, bekeert u toch, want waarom zou gij sterven? Het is de Heer aangenaam als zij de duivel de rug toekeren en hem het aangezicht toekeren, betraand inderdaad, verootmoedigd, maar ook verwonderd, verheugd, dat de Heere zich wil ontfermen en ontfermd heeft over zulke goddelozen, bozen en overspelers. Enkel genade. Nineveh, daar is bekering gekomen. Christus heeft gepredikt. Velen hebben zich afgekeerd. En dan noemt de zaligmaker nog een voorbeeld. In het 42e vers. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht. De koningin van Sheba, we lezen dat in 1 Koningen 10. Waarschijnlijk het tegenwoordige Jemen. Ten zuiden dus van Israël gekomen. Omdat zij gehoord had van de wijsheid van Salomo. Want ze is gekomen van de einden der aarde, een verre reis dus ondernomen, om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. Salomo heeft zijn wijsheid ten toon mogen spreiden. En heeft veel geschenken van de koningin van Sheba mogen ontvangen. En hij, die de opperste wijsheid is, de van God gezonde zaligmaker, verworpen door zijn eigen volk. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat een ontstellende werkelijkheid. En dan zal zelfs die koningin van Sheba Abrahams kinderen helpen veroordelen. Verbondskinderen helpen veroordelen. Want geliefde gemeente, wanneer we naar de kerk gaan, wanneer we de Heere aanspreken als God, als Heere, als Meester, dan is dat niet voldoende. Het komt aan op het buigen in je hart, dat de knieën voor God mogen buigen. Dat je werkelijk aan de Heere, aan zijn dienst en aan zijn woord verbonden wordt. En al die tekenen, daar horen we over preken, wonderen, genezingen, doden, opwekkingen. Jona gespaard, Daniel in de leeuwenkuil gespaard. Allemaal wonderen van God. Die drie jongelingen in de oven des brandenden vuurs niet omgekomen, weer zo'n wonder van God. Manna uit de hemel, 40 jaar lang, water uit de rotssteen, de opstanding van Christus ten derde dagen, zijn hemelvaart en de wederkomst is aanstaande. De tekenen der tijden vermenigvuldigen zich, hoort u, zijn voetstappen. En hoe zal het dan zijn? De Heere komt nog tot ons. Keert weder, gij afkerige kinderen, boos en overspelig geslacht, zouden we kunnen zeggen. Keert weder, en ik zal uw afkeringen genezen. Wat een wonder, als dat gebeurd is, dan is er alleen maar reden om de Heere te loven en te prijzen. Als hier het verlangen in het hart al leven mag, och, of nu al wat in mij is en prees. De Heere zal het geven, de rust der zielen en de eeuwige zaligheid, verworven door Christus in een diepe en smartelijke weg. Maar het wordt ook geschonken door hem, gewerkt door hem in het hart. En hij zal wederkomen. Dan zullen de schapen aan zijn rechterhand gesteld worden. En de bokken aan zijn linkerhand. Waar zal ik zijn in de eeuwigheid? Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Zegen het uwe, vergeef het zondige. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help bij alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid, bij de taak van de opvoeding, ook als dat heel moeilijk is, of als er andere zorgen zijn over de gezondheid van één of meer in ons gezin of familiekring. Of als er een onderzoek ondergaan moet worden, wat er ook gebeuren gaat, zoudt gij mee willen gaan. Bedenk ook onze vissermannen, ze uit zullen varen dat ze weer veilig binnen mogen komen en anderen die op het water zich bevinden of op andere manieren in gevaar zijn, wil toch boven alle dingen bewaren voor een onverzoend sterven. Bedenk ook, als we na de dienst met onze jongeren nog mogen naspreken, verbind ook uw zegen aan het voedsel dat we eerst mogen gaan gebruiken. We vragen het alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij, het eerste vers van Psalm 75. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.